Heer Jezus, wil u dat gewoon moment ook in gebed blijven. Wil u danken, u regeert over alles. U regeert over de generaties. U regeert over ons leven. U regeert over het hele wereldtoneel. U regeert over alles wat gebeurt in ons leven. U regeert. Niets staat boven u. Niets gaat boven uw hart. Ik u zou voor danken, Heer Jezus. And he shall reign forever and ever. En dat is de God die we mogen dienen. Dank u daarvoor, Heer. Ik dank u, Heer, dat u nooit in paniek bent over dingen die gebeuren. Dat u nooit denkt, ik weet het even niet meer. Ik dank u, Heer, dat u altijd in controle bent. Dank u, Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen. Wat mooi weer met elkaar. Ik weet niet hoe u het vond, maar ik vond het echt mooi om alle kinderen hier weer te zien. Daar met elkaar van te genieten. En ik dacht, het is ook de generatie die aan ons toevertrouwd is. Niet alleen aan de ouders, maar ook aan ons als gemeente toevertrouwd is. Waar God zegt, hey, dit kostbare goud geef ik aan jullie als kerk, als gemeente. En ik vond het wel mooi, Menno, de medley die je daarna zong. En het bracht voor mij maar even terug naar de tijd dat ik ongeveer zo groot was als dat hier stond. En de nummers die we daar zongen was de atmosfeer waarin ik opgroeide. En dat waren de nummers die bij ons thuis klonken, in huis, als mijn moeder aan het zingen was. Dus Liek, je bent niet de enige met een moeder die zingt. En het was de atmosfeer waar ik opgroeide, maar ook de atmosfeer in de kerk waar ik opgroeide. En opgroeide in wat we toen noemden, of later noemden, Nehemia 1, aan de burgemeester de Bruïnelaan. Waar ik weet, een aantal hier kennen die plek nog. En daar kwam ik als kind. En waar ik de generatie was waar de volwassenen van toen verantwoordelijkheid voor namen. En mij op lieten groeien in een atmosfeer waar ik zag dat mensen van Jezus hielden, voor mensen gaan. Ik weet nog dat we de wenteltrap opstormden naar de woonkamers van de voorgangers op dat moment, want er was geen kinderruimte, dus dan zaten we in de woonkamers. Ik moet je voorstellen dat elke zondag je huis ingenomen wordt. Wie zegt, doe maar. Maar dat gebeurt. En mensen daar gewoon verantwoording namen. Maar ook mooie voorbeelden. We waren zo even aan het zingen en sommige ken ik namen. Ik dacht nog even aan Piet van Vaal op de trompet. Ik dacht aan Piet van Heuvel op zijn gitaar. En zo allemaal mensen kwamen even in mijn gedachten waarvan ook een heleboel gewoon al niet meer zijn. Maar dat ik even ook geraakt werd, dat ik bij mezelf dacht, zij hebben verantwoordelijkheid genomen onder andere voor mijn leven. Om mij op te laten groeien samen met mijn ouders in een atmosfeer waar niet alleen dit soort liederen klonken, maar waar ze me lieten zien wie Jezus was. En dat ik denk, hé, waar ik nu ben, is vrucht ook van wat die generatie heeft gedaan. En ik weet nog dat wij op zondag, dan gingen we, toen was er nog geen Beamer of wat dan ook. Ja, zo oud begin ik ineens te worden. Maar dat we met de glorieklokkenbundel en de rode, volgens mij was dat de Johan de Heerbundel. Ik weet niet meer welke bundel was. Volgens mij was een zwart mapje was de glorieklokken en de rode de Johan de Heer. En een opwekkingsboekje. Gingen we met een hele stapel van die boeken, gingen we dan op zondag, gingen we naar de gemeente toe. Later werd dat gebundeld. Sommigen kennen die ook door de blauwe Nehemia bundel, waar alles samen in werd gedaan. En dat was de atmosfeer, weet je. En ik was erdoor geraakt, omdat ik dacht, God, dit is wat ik ook wil. Wat zij in mijn leven hebben gedaan, als kerk, als gemeente, laat ons net zo'n plek zijn met elkaar voor die hele club die hier dan vooraan staat. En degene die er misschien wel niet zijn vandaag. Maar dat ze later, als dan ooit, hè, als de nummers, de populaire nummers van vandaag, dan over 30 jaar gespeeld worden, dat ze zeggen, zo, dat was behelpen, zegt die nummers. Dat is ouderwets, dat we dat zongen. Maar tegelijkertijd met terugkijken, wow. Dat is de generatie die voor mij zorg heeft gedragen waar ik nu ben. En dat is denk ik de God van generaties. He shall reign forever and ever. Dus ik was er echt wel door geraakt. Mooi, hè? Mooi. Laten we daarvoor gaan met elkaar. Dit was eigenlijk al een preek op zich, maar ik ga toch even verder. Want ik wil vandaag met u spreken. We hebben het thema Growing Strong. Sterker groeien. Sterker worden. Als een boom worden, geplant en waterstromen. Die en in de grond zit en water krijgt en blijft staan en vrucht begint te dragen. Dat is wat we verlangen met elkaar. En ik heb over de preek van vandaag gezet, eigenlijk een soort de belofte voor ogen. De volgende sheet mag erop. En belofte is eigenlijk hetzelfde als een soort doel. Ergens naartoe, een doel voor ogen hebben. Ergens naartoe op weg gaan. Want wat is er nodig voor groei? Wanneer besluit je te gaan groeien? En we hebben vorige keer wel wat ingrediënten voor groei genoemd. Maar ik wil daar een klein stukje doorgaan. En ik zocht even op quotes over groei. En ik kwam de volgende quote tegen op internet over groei. Groeien is springen in het onbekende telkens weer. Die vond ik eigenlijk wel mooi. Groeien is springen in het onbekende telkens weer. Alles wat je geleerd hebt, was een dag dat je het niet kon. En dat je moest springen in het onbekende. We doen dat heel natuurlijk met onze kinderen. Nu ga je het zelf proberen. Nu ga je dat zelf proberen. En sommige dingen zijn heel spannend. Voor sommige kinderen is die eerste dag naar het zwembad om te leren zwemmen is heel erg spannend. Dat is springen in het onbekende. En op een dag kan je het weer. En om te groeien moet je dus een stap nemen in het onbekende. En daarin gaan bewegen om te kunnen groeien. Maslow zei het ook mooi. Maslow kennen we denk ik allemaal. Maar hij zei, de piramide van Maslow, hè. Maar hij zei, je maakt of de stap voorwaarts naar persoonlijke groei, of de stap terug naar veiligheid. En die vond ik ook wel tekenend. Het heeft ook een beetje te maken met ons karakter. Als je dus wil groeien, moet je in iets stappen wat nog eigenlijk net buiten je comfortzone ligt. Wat je nog niet kan, wat spannend is, wat anders is, wat soms zelfs wel eens een beetje bedreigend is. Ik zie dat soms nu aan het begin van het examenjaar krijg ik in de leerlingbegeleiding vaak aardig wat examenleerlingen die denken, meneer, dit jaar, ik zie het gewoon niet zitten. Ik zie het niet zitten. Ik vind het zo spannend. Maar je moet eigenlijk dat onbekende instappen, die onveiligheid instappen, om uiteindelijk te groeien. En als je stapt naar veilig, stel dat uw baby of peuter had gezegd, ik vind zelf eten echt te spannend. Dat vind ik niet helemaal veilig. Dat is het ook niet voor een peuter, want hij doet het ook nooit goed. Als hij het in zijn haar smeert, zeggen we dat het niet goed is. Als hij het op de grond gooit, zij denkt, doe ik nog iets goed of doe ik niets goed. Hij moet het leren. Maar als hij nou zegt, ik vind het gewoon te spannend. Gaat gewoon niet. Lopen vind ik ook te spannend. Ga ik ook niet doen. Fietsen begin ik ook niet aan. Wat voor volwassenen hebben we dan? En we vinden het heel logisch om onze kinderen soms een beetje over de rand te duwen. Toch? Want dat doe je eigenlijk. Je duwt ze. Je laat ze niet los, maar je duwt ze wel een beetje over. Ja, met die zijwieltjes laat je ze los. Als je zijwieltjes eraf haalt, dan laat je ze los even. En eigenlijk vind je het als vader net zo spannend, of als moeder, als het kind zelf, om dat op dat moment te doen. Maar soms duw je ze over de rand. Waarom? Niet omdat je ze wil pesten. Omdat je, nou hoor ik hier van Liek, dank je Liek. Niet omdat je ze wil pesten, maar omdat je wil dat ze groeien. En in ons geestelijk leven vinden we het niet zo heel leuk altijd als God ons uitdaagt om soms zelfs wel eens even over de rand duwt in iets wat we als minder veilig ervaren, minder prettig ervaren of confronterend ervaren. Dan zeg je, ja, maar u bent een God van liefde en u bent een God die voor ons moet zorgen. En ja, dat is waar, maar dat hoop ik als vader ook te zijn naar mijn kinderen. En tegelijkertijd ben ik de vader die ze soms over de rand duwt om ze te laten groeien. En ook dat aspect hoort bij groei. Dat God ons soms even over die rand doet. Een derde quote die ik tegenkwam. Als passie of noodzaak ontbreken, zal er nooit verandering plaatsvinden. Je zou kunnen zeggen, als passie en noodzaak ontbreken, zal er nooit groei plaatsvinden. Als alles voor je gedaan wordt, leer je nooit iets. Dit gebeurt vaak als ik in de klas sta en ik laat ze zelf werken. En dan gaat er de vinger omhoog. Meneer, ik snap het niet. En dan loop je er naartoe. En één van de dingen waar je voor uit moet kijken, is dat je als docent dan gaat vertellen hoe het moet. En die neiging heb je wel, want je wil helpen. Dus als je zegt, ja, maar je moet dat keer dat. En dan gewoon TO is TK. En dan moet je zo. En dan zeg je, dankjewel, opgeschreven, volgende som. Heeft hij iets geleerd? Nee, hij denkt gewoon, die som is af. Kom weer verder naar de volgende. Dus wat je moet doen als docent is, waar denk jij dat je moet beginnen? Dat vinden ze dan irritant. Zeggen ze, meneer, zeg gewoon hoe het moet. Nee, waar denk jij dat je moet beginnen? Wat weet je al wel? Want als we alles voor iemand doen, is er geen noodzaak voor verandering. En ik denk dat het belangrijk is, als we kijken hoe we groei creëren in onze kinderen. We doen dat door uitdaging en ook beloning. Hoe vaak hebben we er wel niet meegemaakt? Als je dat even doet, dan krijg je of mag je of wat dan ook. Wij manipuleren echt met de hond uitlaten op dat gebied. Zeggen, als jij nou even de hond uitlaat, dan... Nee, omdat het niet werkt, doen we dat nu niet meer. Want jij doet het gewoon niet. Je doet het gewoon niet. Echt. Liek die zegt gewoon, zeggen, Liek, laat je even de hond uit. Nee. Zeg, ja, maar het was eigenlijk geen vraag. Nou, hè? Dus, maar vanmiddag laat je de hond uit, toch? Nee. Maar heel vaak proberen we iets met uitdaging en beloning te doen. En op die manier, we stellen een doel voor ogen. Sommige mensen hebben dat gedaan. Ik weet niet of het altijd werkte, maar in mijn tijd werd soms zelfs tegen vrienden van mij gezegd, als je niet rookt voor je 18e, dan krijg je je... Het is dus bij meer gebeurd. Dan krijg je je rijbewijs. Mijn vrienden vertaalden dat, als je niet rookt wanneer mijn ouders het zien, dan krijg je je rijbewijs. Dat was een kleine toevoeging, die voor een aantal, weet ik, ook gewerkt heeft. Maar we stellen dus beloning in het vooruitzicht om mensen zich te laten ontwikkelen en te groeien. We doen dat ook gewoon in onze eigen moment. Later als ik groot ben. Ik weet nog dat ik als kind echt kon dromen. Later als ik groot ben, dan wil ik dat of dat. En tegelijkertijd besef je, daar moet ik ook wat voor doen. Dit is wat we ook proberen op school met leerlingen. We proberen ze duidelijk te maken dat je iets aan school moet doen. Want voor de meeste van onze leerlingen is school een hinderlijke onderbreking van je dag. Je dag begint en heb je even last van school. Vooral als puber heb je even last van school en daarna begint je dag weer verder. Daartussen is het vooral hinderlijk en lastig. Dus tegen iemand zeggen, je moet goed leren. Zeg je, ja, ja. Waarom? Waarom moet ik goed leren? Wanneer zien wij dat leerlingen vaak de omslag gaan maken naar leren? Op het moment dat ze weten welke vervolgopleiding ze willen doen. Op het moment dat ze weten wat ze willen. Vandaar dat we vaak in de derde klas al gaan beginnen, noemen we dan met LOB, loopbaanontwikkelingstraject. En ga je proberen dat ze naar opleidingen kijken, naar beroepen kijken, zien waar ze goed in bent. Omdat we weten, als ze eenmaal voor ogen hebben welke kansen op willen, is het veel makkelijker om je motivatie te vinden om te groeien, om te leren, dan wanneer je dat helemaal niet weet. Want dan weet je niet waar je het voor doet. Waar je naartoe werkt. Dus blijkbaar in ons, dit is even de inleiding, is het belangrijk dat we op een of andere manier weten waar we naartoe gaan, wat het doel is, waar we naartoe bewegen. Dan motiveert het ons om te groeien. Want ook in je geestelijk leven zou je kunnen afvragen, waarom zou ik groeien? Ik vind het wel prima. Ik ga zondag naar de kerk, inmiddels weer wat regelmatiger kunnen we bij elkaar komen dan hiervoor. En we hebben het wel goed met elkaar en prima, ik lees mijn Bijbel en ik bid soms. En waarom zou ik groeien? En dan kunnen we soms ook gewoon stil blijven staan. Terwijl ik denk dat het belangrijk is dat we groeien en dat we ontwikkelen met elkaar. Dus we hebben een doel of een belofte nodig. Een doel of een belofte is iets wat nog moet komen, maar wat er nog niet is, waar je dus naartoe beweegt, waar je voor in beweging moet komen om uiteindelijk dat doel te bereiken of die belofte te halen. En ik denk ook dat het in ons zit dat we iets willen bereiken. We willen iets doen. Wij gingen gistermiddag even fietsen en dan maken we even dat rondje. Dus in ons hoofd maken we heel snel doelen, wat je wil bereiken, waar je heen wil, hoe laat je, hoe lang, et cetera. We doen dat eigenlijk een beetje automatisch. En ik geloof dat dat te maken heeft met dat God ons ook een creatieve mind heeft gegeven. Je ziet dat God zelf is een creërend God. En hij had niet zoiets van, nou, één boom is genoeg. We zetten er wat groen in die hof neer. Nee, hij maakte iets moois, hij creëert iets. En ik vind het ook mooi dat het staat, en God zag dat het goed was. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, hij zag dat hij bereikt had wat hij wilde. Dat wat hij in zijn hoofd had, was zichtbaar geworden. En God heeft ons ook creativiteit gegeven om iets te willen bereiken, iets te willen creëren, maar ook van betekenis te zijn, een doel te hebben in ons leven. En tegelijk hunkeren we ook heel erg naar veiligheid en controle. Vinden we het ook heel fijn als dingen zijn zoals ze zijn. Dat is gek, hè? We zijn aan de ene kant creatief en aan de andere kant zijn we enorme gewoontedieren. En vinden we verandering, vinden we tegelijk ook heel erg spannend. We hebben vaak onze vaste plek, bijvoorbeeld in de gemeente. Kijk maar, meestal zit u, nu is dat met corona natuurlijk allemaal een beetje door elkaar gegooid, maar denk maar even daarvoor, ik denk dat u 90% van de tijd in ieder geval in hetzelfde vak zat elke zondag. Klopt dat of niet? En ongeveer ook op dezelfde rij. Dat is het. We zijn gewoontedieren, hoe dat werkt met elkaar. Meestal komt u ook ongeveer op dezelfde tijd. De mensen die er om 15:15 zijn, zijn er bijna altijd om 15:15. De mensen die er 10:10 zijn, zijn er bijna nooit 15:05. Dat werkt met leerlingen precies zo. Als ze te laat zijn, zijn ze dat van klas 1 tot en met 6. Er verandert werk nooit. De enige keer dat ze op tijd zijn, is omdat ze de dag ervoor te laat waren en daarom 8:00 moeten melden. En dan komen ze om 7:55. Dus we zijn op een of andere manier ook gewoontedieren en we houden niet zo van verandering. We houden ook van veiligheid. Ik heb daar wel eens over nagedacht. We houden soms ook van dat dingen gaan zoals ze gaan. Hoe moet dat geweest zijn, hè? Het even zijstapje staat niet in mijn preek, maar ze zitten met 120 op die bovenkamer. Volgens mij is dat best close met elkaar. Heb je een intensieve tijd dat je met elkaar bidt en dat je met elkaar zoekt en dat je groeit naar elkaar toe in één doel, in één verlangen. En binnen één dag voegt God er 5000 bij. Is toch gewoon irritant? Nee. Laten we nou eerlijk zijn wat dat met ons innerlijk zou doen. Stel nou dat God zo beweegt, dat God ineens in bijvoorbeeld deze gemeente, nou laten we geen 5000 doen, 1000 nemen we genoegen mee. Binnen één week 1000 mensen toevoegt. Dat we zegt, we gaan alle diensten anders doen en we gaan het anders inrichten en u gaat anders zich. Zou iedereen van u, inclusief mijzelf, zeggen, nou fijn zeg, wat een beweging van God. Als we eerlijk zijn, vinden we het ook wel irritant diep van binnen dan. Ja, alles verandert. Maar dat is wat God deed. En God haalt ons soms ook uit onze comfortzone. Dat was de omleiding van de preek. Wat ik zie namelijk, ik zei, je hebt een doel of een belofte nodig. Ik zie dat God dit voortdurend doet om mensen te laten groeien. Voortdurend, als mensen tot groei moeten komen, als God wil dat mensen ontwikkelen, begint hij heel vaak met een doel. Of met een belofte. Kijk maar, wat zegt hij tegen Abraham? Ik maak je tot een volk. Je zult een groot volk. Hij mag nog even terug. Ja. Ik maak je tot een groot volk. En iedereen zal erdoor gezegend worden. Belofte. Dus ga weg uit het land naar het land waar ik je wijzen zal. Abraham heeft een belofte. Daardoor komt hij in beweging. Er was een belofte nodig om Abraham in beweging te komen, te veranderen. Israël. Ik breng je naar een land van melk en honing. Een land wat ik je geven zal. En het volk komt in beweging. Gaat niet altijd lekker, maar ze komen wel in beweging. David, een herdersjongetje. Ik zalf je tot koning. En God geeft een belofte die ergens over de jaren heen ligt. Ik zalf je tot koning. En David komt in beweging. Nehemia, met een mooie carrière, mooie positie aan het hof. En wat zegt God? Ga terug en herbouw de stad. En Nehemia geeft zijn carrière op. Gaat terug naar het land Israël. En begint daar met het bouwen van de stad. Petrus en Johannes, op het moment dat Jezus ze voor de eerste keer tegenkomt. Wat zegt hij tegen ze? Volg mij. En ik zal je vissers van mensen maken. Eigenlijk door heel de Bijbel heen zie je dat God op het moment dat hij eigenlijk mensen wil laten groeien, wil laten ontwikkelen. Want was David al toe aan koning zijn? Was Petrus en Johannes, waren het al apostelen op het moment dat hij ze riep? Was Abraham al geschikt op dit moment? Of was er nog veel te leren? Was er iets te leren voor Israël? Nou ja, 40 jaar ongeveer. Dus er was wel wat te leren. Dus God roept iets wat over de jaren heen ligt en daagt ze uit om in beweging te komen. De discipelen, zegt Jezus, ga naar de stad, Ga naar boven en verwacht de Heilige Geest die over u zal komen. En hij zal komen met kracht. En de discipelen komen in beweging. Ook over de gemeente, over gelovigen vandaag. Een van de laatste woorden van Jezus is, en nu mag hij er wel op, in Marcus 16. Doet Jezus precies hetzelfde. Als hij weggaat, geeft hij een belofte over de gemeente die er op dat moment nog niet is. Hij zei tegen hen, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. En wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, zal gered worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verloren gaan. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen zij spreken, slangen zullen zij oppakken. En als ze iets dodelijks drinken, zal het hun beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. En de Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel, heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken en de Heere werkte mee. Vind ik ook zo'n mooie term, de Heere werkte mee. En bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. En dan zegt Marcus erachter, amen. Vind ik wel mooi dat hij dat er ook gewoon achter gezet heeft. Amen, zo zei het, zo is het. De gemeente, Jezus geeft een belofte voor de gemeente. Wat nou als God geen belofte zou geven? Was Abraham dan ooit verhuisd? Was hij waarschijnlijk gewoon in Ur der Chaldeeën gebleven? En daar gewoon opgegroeid zoals het altijd was? Als er nog geen belofte was geweest, stonden de Israëlieten misschien nog steeds wel stenen te bakken in Egypte. Waren ze daar nooit weggegaan? En waren ze misschien wel opgegaan gewoon in het volk Egypte? Als er geen belofte was geweest, was David misschien wel gewoon een hele goede schaapherder geworden. Maar that's it. Meer niet. Als er geen belofte was geweest, zat Nehemia nog in Babel. En was hij gewoon doodgegaan aan het hof en had daar zijn ding gedaan. Als er geen belofte was geweest, waren Petrus en Johannes nog aan het vissen. Gewoon met een bootje. Waren ze zo met pensioen gegaan en was dat het geworden. Als er geen belofte was geweest aan de discipelen, hadden zij nadat Jezus naar de hemel was gegaan, misschien alleen maar met elkaar gesproken over de goede oude tijd. En hoe de wonderen van vroeger waren en hoe het was om met Jezus te zijn. Maar het was iets om terug te kijken in plaats van vooruit te kijken. Als er geen belofte was geweest, was de gemeente nooit ontstaan. Waren we hier niet geweest? Zonder belofte, zonder doel, is er geen beweging. Dan blijven dingen zoals ze zijn. En aan de ene kant vinden we dat soms veilig, maar als we het te lang laten bestaan, kijken we terug en denken we, het is eigenlijk muf geworden. Het is in een sleur gekomen. Ik ben nog eigenlijk precies in mijn persoonlijk leven op hetzelfde punt als 20 jaar terug. Als gemeente of in mijn werk of wat dan ook. We hebben verlangen om ook te ontwikkelen. En God is een God van belofte. Soms zie je die belofte. Soms zie je hem nog niet. En vraagt het geloof dat hij er wel is. Dat God altijd een belofte heeft. Soms wordt de belofte pas duidelijk op het moment dat je erin loopt. Ik bedoel, wat moesten de Israëlieten zich voorstellen bij een land van melk en honing? Ze moesten het ook maar gewoon inlopen en dat het steeds duidelijker werd. De Bijbel zegt het mooie volgende over ons. In Hebreeën 12 vers 1 en 2. Er staat wel nu dan, laten ook wij, nu we door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van God. Deze tekst zegt dat wij in een wedloop zitten. Een wedloop is geen gewone wandeling. Dat is niet, we zien wel waar we uitkomen, maakt allemaal niet uit. Een wedloop heeft een koers, heeft een richting, heeft een doel. En er is iets te bereiken. Er is iets uit te lopen. En God zegt ook tegen jou en mij, hey, er is een wedloop. Ik heb een koers, ik heb een doel, ik heb een route. En er is een menigte van getuigen die je aanmoedigt. En zoals er in mijn kindertijd getuigen waren die mij aanmoedigden, zo mogen wij nu elkaar aanmoedigen en mogen we ook de aanmoedigers voor onze kinderen zijn. Maar tegelijk staat er zijn dingen die je in de weg kunnen staan. Eigenlijk zou ik kunnen zeggen, er zijn dingen die je groei in de weg kunnen staan. Zodat je je doel niet bereikt. Zodat je vertraagt of dat je van koers afwijkt. Er is gewicht en zonde, wordt er dan genoemd. Last en zonde, maar het is eigenlijk gewicht. Dus er zijn dingen die gewicht zijn. Niet per se verkeerd, maar wel beperkend. En er zijn dingen die zonde zijn. Die echt verkeerd zijn. En belangrijk is ook in ons leven om te kijken, als God een doel heeft en mij wil laten groeien, wat voor gewicht tors ik mee, neem ik mee wat misschien wel mijn groei belemmert, daar gaan we nog een keer over doorspreken, en welke zonde tors ik mee die ik af mag leggen, zodat ik krachtiger, als het ware, deze wedloop ook kan lopen in mijn leven. Er staat dat Jezus is de voleinder van het geloof. Dat vind ik aan de ene kant zo'n mooie term en soms zo lastig. Wat is dat dan precies, voleinder van het geloof? Eigenlijk staat er letterlijk, hij heeft laten zien hoe je het geloof kan vasthouden. Hij is voleinder van het geloof. Hij heeft het geloof in wat God voor hem had gelegd. Kijk, voor Jezus was het niet zo spannend om in God te geloven. Hij was de zoon van God, dus hij wist dat dat waar was. Die twijfel, die was er niet bij hem. Maar wat hij nodig had, voleinde van het geloof, geloof dat de missie waarmee God hem op pad had gestuurd, dat hij die kon afmaken. En dat staat er ook, God gaf hem ook een uitdaging om de vreugde die voor hem ligt. En die vreugde was niet de hemel. Dat jij zegt, nou gelukkig kom ik ook in de hemel. De vreugde, weet je wat zijn vreugde was om te bereiken? Dat jij en ik er zouden zijn. Dat voor jou en mij de weg open zou gaan. Dat was wat hij voor ogen hield. Mijn missie, ook al moet het langs het kruis en kost het me iets. Ik wil bewegen, groeien naar het moment dat ik de missie heb volbracht. En de poort naar de hemel open gaat voor mensen die eigenlijk anders verloren zouden gaan. God niet zouden kennen. Dat was zijn vreugde. En dat was zijn missie. Een voleinde van het geloof. Hij is niet van het pad afgeweken, maar is die weg gegaan tot aan het einde. En de Bijbel zegt eigenlijk, hij is ons voorgegaan en wij moeten ons oog gericht houden op Jezus. Hoe deed hij dat? Hoe groeide hij, ontwikkelde hij, bleef hij voor zijn missie gaan? Want de Bijbel zegt ook, hij is mens geworden zoals jij en ik. Met dezelfde verleidingen, dezelfde moeite. Maar hij hield zijn oog gericht op het doel en wij mogen ons oog gericht houden op Jezus om te blijven groeien. Waarom, of wat doet dat doel dan? Ik zei, het brengt noodzaak tot groei. Voor Abraham, om hem te maken tot de vader van volken, was belangrijk dat er dingen in zijn karakter veranderden, dat er dingen in zijn leven veranderden. En God geeft de belofte en Abraham gaat op weg. En Abraham moest groeien in vertrouwen. Zie je ook, een aantal keer vertrouwt hij God niet en zegt dat zijn vrouw zijn zus is. En dan wordt zijn vrouw bijna meegenomen door de farao. En allemaal ellende, omdat hij zelf eigenlijk de controle wilde houden. En Abraham moest groeien in vertrouwen om uiteindelijk de vader van volken te kunnen worden. De Israëlieten moesten groeien in geloof dat God sterker is dan welke wereldse macht dan ook. En daarom moesten ze in de woestijn, moesten ze battles vechten. En moesten ze zelfs wat langer in de woestijn blijven. Toen ze hadden gezegd, maar die reuzen zijn sterker dan wij. Toen zei God, er is nog even wat te doen. Er is nog even wat te groeien in het volk. Groeien in geloof, hallo, ik ben met hen. En hun noodzaak om de belofte in te lopen was om te groeien in geloof. En te groeien in vertrouwen dat God sterker is. David moest ook een weg lopen waarin hij groeide. En in die weg moest hij groeien om ook de dingen in Gods hand te laten. Zelfs het moment dat hij Saul kon doden, maar het niet deed. Hij moest leren om het heft niet in eigen hand te houden. En hij mocht leren om zijn schuilplaats bij God te vinden, ook in de moeilijke tijden. En het ontwikkelde zijn karakter, het groeide zijn karakter tot een koning die ook genoemd wordt de man naar Gods hart. Nehemia moest groeien in volharding. Want hij had een belofte gehad om Jeruzalem te herbouwen, maar het ging niet vanzelf. En soms werd achter hem weer afgebroken wat hij gebouwd had. En hij moest plannen verzinnen en dingen verzinnen. En hij moest leren doorbreken, ook door de moeilijke momenten heen. Petrus en Johannes moesten groeien van ruwe vissers naar brengers van het evangelie van liefde. Hun karakters moesten zachter worden en meer lijken op Jezus. De discipelen, Jezus riep hen niet, hij gaf hen een belofte, maar liet ze niet gelijk los. 3 jaar lang trokken ze met hem op en hij leerde ze de kennis van het koninkrijk. En zij groeiden uit tot mensen die het koninkrijk verder konden brengen deze wereld in. Weet je waarom? Omdat het in die 3 jaar eerst in hen gekomen was. Gegroeid was, gezet was. Maar het kostte Petrus zijn baan. Het kostte hun tijd. Het kostte hun inzet. Het kostte hen alles. De gemeente die het fantastisch had in Jeruzalem. En dacht, dit is de top, hè? Als je in 1 keer met 5000 groeit en je zegt, we willen altijd in deze atmosfeer blijven met elkaar. En wat doet God? God brengt een stukje vervolging, zodat de gemeente verstrooid wordt. En ze moesten leren dat het niet alleen gaat om het fijne moment met elkaar, maar dat er een wereld gered moest worden. Dat er ook offers gebracht werden om uit het evangelie verder te laten doorbreken in deze wereld. Een belofte brengt noodzaak voor groei. Als God een belofte over je leven legt, brengt het noodzaak om te groeien. Ik denk dat groeien zo noodzakelijk is. Dat we volgend jaar zeggen, we zijn anders dan vorig jaar. Er is iets gegroeid, er is iets ontwikkeld. Er is meer van Gods kennis van wie hij is in mijn leven gekomen. De belofte zorgt dat je vol kunt houden als je groeit. Want je hebt dus wel iets nodig om naartoe te groeien, anders hou je op. De meeste mensen die starten met, die zeggen van, ik ga hardlopen, zeggen dan ook, dan wil ik over een jaar, wil ik dat kunnen lopen. Of wil ik daarmee meedoen, of wil ik de marathon van Rotterdam lopen, of wat dan ook. Dat soort dingen heb ik nooit in mijn mind hoor, overigens. Het komt gewoon niet eens op in mij. Maar ik hoor dat wel mensen zeggen, die zeggen, hey, dat wil ik ooit gaan lopen. En dan hebben ze iets om naartoe te trainen, om naartoe te bewegen. En er is... Om iets te bereiken is groei nodig. Ik weet niet, ik hoop dat u ook genoten heeft van de medley die we vandaag gehoord hebben. Van genoten of niet? Ja, toch? Maar het is niet dat ze vanmorgen bij elkaar kwamen, nou, zullen we het zo spelen? We hebben in ieder geval 1 of 2 mensen van tevoren dit bedacht. Hebben daar tijd en energie in geïnvesteerd om te kijken hoe dat moet. En vervolgens met bloed, zweet en tranen oefen je het met elkaar in. Waar het misschien wel 5 keer fout gaat. Uiteindelijk goed en vervolgens sta je hier. Er is een route naar de belofte. Er is een route waar je groeit. En waar je ergens komt. En zo belangrijk om te groeien met elkaar. Ik denk ook dat de vijand wil de stem van belofte in ons leven tot stil te brengen. Als er 1 ding is wat de vijand graag wil van christenen en van gemeentes, is dat we tegen elkaar zeggen, het is wel fijn zo. En het is wel goed zo. En dat we genoegen nemen met waar we zijn. Ik denk dat dat echt iets is wat de vijand wil. Ik denk dat als hij naar u kijkt, denkt hij, dat is toch al verloren zaak. Die zitten er al, als ze maar niet te enthousiast worden. Want dan komen er meer. Ik denk dat de vijand echt zo denkt. U bent al verloren zaak. Zegt, nou oké, als die paar in de hemel komen, dat kunnen we hebben. Als we al die huizen eromheen maar ver van die kerk weghouden. Dan zullen al die mensen met wie ze werken, op hun werk, en familie en vrienden, daar maar ver. Dus hou ze niet, maak ze niet te enthousiast. Ik geloof echt dat de vijand denkt, als ik de belofte van God weg kan houden uit hun hart, van wat God wil doen, dan blijft het rustig. Terwijl Jezus zei, ga heen in de gehele wereld en ik ga door je heen werken. Er gaan dingen gebeuren, de gemeente zal krachtig zijn. Jezus geeft een belofte. En ik geloof dat de vijand ook in onze persoonlijke levens de stem van belofte tot stilstand wil brengen. Soms door de druk, soms door de moeite heen. Ik denk dat het 1 van de redenen is waarom soms ook profetie uit de gemeente soms geroofd probeert te worden. Omdat het vaak Gods stem van bemoediging is. Gods stem van belofte is. Gods stem die je aanzet. Gods stem die tegen je zegt dat hij je ziet. En dat hij met je is. En dat het een hele belangrijke stem is die het woord van God in ons leven levend kan maken. En het verbaast mij niet dat de vijand dat wil roven. Ik geloof juist dat we dat mogen ontwikkelen en op een veilige manier mogen ontwikkelen. Maar ik geloof dat het essentieel is om Gods woorden naar elkaar te spreken. Dit is waarom we, als we met elkaar een kind opdragen, dat we altijd ook willen uitspreken of zoeken naar iets van God wat je als belofte over zo'n leven legt. Dat is belofte van, hey, ik geloof dat God dit tegen je zegt over je leven. Dit is de reden waarom als we dopen, dat we niet alleen iemand dopen, maar ook een moment nemen dat de dopers zich voorbereiden en bidden en zeggen, wat wil God zeggen tegen dit leven? Wat is de belofte over dit leven? Waar wil God je aanmoedigen om je naar uit te strekken en naartoe te bewegen? Omdat ik geloof dat daarmee God belofte en als het ware toekomst neerlegt. En ik geloof, als de Bijbel zegt dat we woorden van leven hebben, woorden van leven zullen uit uw binnenste stromen, dan geloof ik niet dat dat zomaar het opdreunen van Bijbelteksten is. Ik geloof dat het zoeken is naar de Heilige Geest, wat wil de Heilige Geest zeggen, en dat het dan een Bijbeltekst of een ander woord kan zijn wat ineens doel treft in een leven. Wij zijn bedoeld om woorden van leven te spreken. En woorden van leven zijn volgens mij woorden van belofte. Je ziet God dat ook doen, midden als het volk in ballingschap is. Weet dan welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. En zo geloof ik dat God ook in ons leven wil spreken. En onze uitdaging is om te groeien naar het doel toe. Is om te groeien naar wat God wil doen in en door ons leven en ook door de gemeente heen. En ik denk dat het eerste is groeien in vertrouwen. Groeien in vertrouwen, zoals David naar Goliath ging van de God die in mij is, is sterker dan degene die voor mij staat. Groeien in vertrouwen dat we achter Jezus aan kunnen gaan, ook al laat je daarmee je boot achter. Groeien in vertrouwen dat als je die bovenkamer uitkomt en je ziet zoveel mensen tot Jezus komen, dat je denkt, God, u gaat het doen. Want u heeft het allemaal gedaan, we weten niet hoe we het moeten doen, maar u gaat zorgen dat het goed komt. Groeien in vertrouwen op God. En soms laat God daarvoor situaties toe in ons leven, zoals hij dat ook deed in David en anderen, om te groeien in vertrouwen in God. Ik denk dat daarom die storm op het meer soms plaatsvond. Want God had ook gewoon kunnen zorgen dat er geen storm was, toch, toen ze over gingen varen. Maar waarom was die storm om te leren vertrouwen, hij die met mij in de boot is sterker dan de wind en de regen? Ik geloof het tweede waarin we mogen groeien en waarin we ook verlangen om te groeien het komende jaar, is het groeien in het kennen van God. Het echt kennen wie God is. Hosea zegt zo mooi, dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de Heere te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad en hij komt naar ons toe als de regen, als late regen die het land nat maakt. Zie je dat hier het kennen van God wordt gekoppeld aan het verschijnen van God? En dat had ik eigenlijk nooit zo specifiek gezien, maar dat als ik er naar jaag om te kennen, gaat God ook verschijnen. Dus er zit ook iets in mij dat ik zoek wie hij is, hoe hij denkt, wat hij doet, en dat ik ook meer van God zal zien verschijnen in mijn leven of in de gemeente. En dat vraagt dus dat ik bewust ervoor kies om te groeien. Groei te initiëren in mijn leven. Jezus kennen. Weet je, dat vind ik ook mooi, de discipelen trokken met hem op. Ze leerden hem kennen. En daardoor, de woorden die in hen waren gekomen, waren ook de woorden die uit hen kwamen toen ze in de eerste gemeente waren. Ze kenden hem. En ik hoop zo dat we met elkaar dat verlangen zullen hebben om meer van Jezus te kennen. Zijn woord te doorzoeken, maar ook met elkaar te zoeken. Of het nou op het homegroepen is, of de cursus die we starten, of andere momenten. Misschien zelf dat je wat met mensen doet, maar jaag ernaar om hem te kennen. Jaag ernaar om hem te kennen. En om hem te lijken. Het derde waar ik denk dat we in mogen groeien, is groeien in geloof. En groeien in geloof doe je met vallen en opstaan. Doe je door soms uit te stappen. Want geloof heeft direct met je comfortzone te maken. Want geloof is iets wat er nog niet is. Dus het vraagt je om uit te stappen en te oefenen en te proberen. En denk, hey, ik krijg iets in mijn hoofd en ik vraag of ik voor die persoon mag bidden. Of ik deel dat. Nou, ik heb een aantal keren ook hier bijvoorbeeld van de zangleiders gehoord. Die zeggen, hey, ik kreeg wat in mijn hoofd en ik ben dat gaan, toch maar deel ik het gewoon. Ik heb het gehoord van mensen naar elkaar. Die zeiden, ik kreeg iets op mijn hart voor de ander. Ik ben dat gewoon gaan delen naar die ander. Het vraagt van ons uitstappen in geloof. Wat betekent het dat je dan dat je zoveel geloof moet hebben? Nee, ik vind het zo mooi, die hoofdman komt bij Jezus, zegt hij, kom mijn ongeloof te hulp. En wat doet Jezus dan? Zegt hij, kom maar terug als je wat meer geïnvesteerd hebt in je geloof. Nee, hij zegt, man, ik kom je te hulp. En die knecht wordt genezen. Maar bent u het met me eens dat die hoofdman wel eerder op die dag de beslissing moest maken om zijn huis uit te stappen en naar Jezus toe te lopen? En gewoon dit tegen hem te delen. Van God, ik vind het lastig om dit te geloven, Jezus. Maar hier ben ik wel. En dat was al uitstappen. God gaat niet altijd voor de grote stappen. Elke kleine stap wordt ook door hem gewaardeerd. Maar om te groeien moet je wel stappen. Vasthouden aan de belofte. Niet opgeven. Heel lang bidden we al met elkaar ook voor onze zieken. En ik wil er niet in opgeven. Als ik dat stukje uit Marcus lees, denk ik, God, dit was een belofte voor de gemeente. En ik snap niet waarom ik het niet zo zie als dat het er nu staat. Maar ik wil niet opgeven, ik wil met elkaar blijven bidden, oefenen en groeien in geloof, oefenen in vertrouwen. Misschien is dit onze weg wel, waardoor David uiteindelijk een koning kon worden. Waardoor de discipelen uiteindelijk apostelen konden worden. Misschien is dit wel onze weg. Om met elkaar vast te houden, te groeien in vertrouwen, in het kennen van God en te groeien in geloof. En de laatste, groeien in toewijding. Want leg dan af alle last en zonde. Soms ook in ons leven te kijken, welke dingen staan groeien in de weg? Welke dingen halen de snelheid eruit? Welke prioriteiten halen de snelheid eruit? Waar is mijn echte toewijding aan God? Want God heeft een belofte. En mijn vraag vandaag is ook, geloof je dat God een belofte voor je leven heeft? Of geloof je eigenlijk dat dit het is? En dat dit, nou oké, zo lopen we het uit. Geloof je dat God een belofte voor je leven heeft, dat je mag groeien? Dat je mag groeien naar zijn beeld, op hem mag lijken en hij jou van betekenis wil maken zoals hij de opdracht aan de eerste gemeente geeft? Geloof je dat als jij bidt dat het verschil maakt? Geloof je dat als jij iemand bemoedigt, dat Gods geest door jou heen kan zijn, die ander raakt? Geloof je dat God een doel heeft? Heb je een belofte over je leven? En misschien moet je soms eens even opgraven, wat is er uitgesproken? Wat is er gezegd door de jaren heen? En misschien heb je al helemaal geen dingen. Soms is het ook fijn om gewoon aan iemand te vragen, wil je eens voor me bidden? Wat denk je dat God zegt tegen mij? En we doen dit nu vaak op de gebedsavond ook. Gewoon met elkaar uitstappen. En zoeken wat zegt God en het motiveert je. En het brengt je eigenlijk dichter naar die belofte toe. Hebben we zicht op wat God wil doen? Dat is eigenlijk een vraag die vanmorgen in mijn hart kwam. Hebben we zicht op wat God wil doen? Weet je, als ik naar de eerste gemeente kijk. De discipelen zetten Jeruzalem en de wereld echt op zijn kop. Echt op zijn kop. Zo erg zelfs dat ze dachten dat er ergens staat dat ze dachten dat de discipelen goden waren. Dus blijkbaar deden ze iets waarvan iedereen dacht, dit is niet normaal. Het mooie is, de discipelen absorberen de eer dan niet, maar die wijzen gelijk naar boven toe. Zeggen, hey, hij die in mij is, die is het. Maar ze zetten de hele wereld op zijn kop. En kijken we daarnaar en zeggen we, dat was voor toen? Of geloven we dat God ook iets wil doen vandaag? De discipelen zetten Jeruzalem op zijn kop. En mijn vraag is, raken wij onze steden? Waar we wonen. Raken we onze stad waar we wonen? En ik heb het nu niet even over doen, maar ik heb het even over diepte verlangen. Verlangen we dat ook? Dat onze steden, dat Zwijndrecht geraakt wordt. Ik zou ernaar verlangen dat hier zoiets van Gods geest komt, dat ze het daar in de woonkamer voelen. Het zou toch mooi zijn dat iemand denkt, ik weet niet wat er is, maar er gebeurt iets. Ik zei, want dat gebeurde blijkbaar toen die mensen uit die bovenkamer naar buiten komen. Dat als wij hier naar buiten lopen, dat de mensen in de buurt zeggen, moet je nou kijken hier wat er naar buiten komt. Niet omdat je rare kleren aan hebt of wat dan ook. Dan zeggen, ik weet niet wat het is. En die mensen hebben wat. Er is iets in hen. Zetten we steden op zijn kop. Raken we steden? Raken we mensen zoals de eerste gemeente mensen raakte? En ik heb het niet over doen. Ik heb het over iets van Gods geest in ons. Het begint met groeien in vertrouwen, groeien in geloof, groeien in toewijding. Groeien naar God toe. En Jezus gaf een belofte aan de gemeente, aan jou en mij. Willen we ervoor leven? Willen we ervoor gaan, juist in een tijd van nu? Willen we ervoor offeren? Willen we er vol van worden? Ik was geraakt, ik hoorde gisteren een verhaal, was een voorganger. En die sprak met iemand had contact met iemand uit Iran die daar woonde. En zij vertelde hoe eigenlijk al haar gangen nagegaan werd, met wie ze belde, waar ze was. En ze eigenlijk onder druk stond dat ze christen was en dat eigenlijk heel gevaarlijk was. En hij vroeg aan haar, zou je dan niet weg willen? Zou je niet willen vluchten en zou je niet gewoon naar een ander land willen? En het antwoord wat zij gaf, maar wie gaat dan mijn buren over Jezus vertellen? Wow, ik was er echt wel stil van. Ik denk, wie gaat dan mijn buren over Jezus vertellen? En ik zeg niet dat iedereen in zo'n situatie moet blijven, begrijp me goed. Maar ik werd wel geraakt door dat stukje passie van, maar ik geloof dat God iets door mijn en ons leven heen wil doen. En God heeft jou en mij op een plek gezet. En de enige manier waarop je impact gaat hebben op de mensen om je heen, is als we besluiten te groeien. Als we besluiten te groeien, te verdiepen en meer van God in ons leven te laten komen. Het zit niet in events, het zit niet in doen. Want als je geen event hebt waar we met elkaar gevuld zijn door Gods geest, dan heb je alleen maar een activiteit. Maar als we groeien in de diepte, ons gaan verdiepen met elkaar, dan kunnen we iets met elkaar gaan doen, maar dan heeft het ook kracht, dan heeft het impact. En dat is wat we verlangen ook voor het komende jaar. Dat we met elkaar gaan uitstrekken, zeg ik neem geen genoegen met waar ik nu ben. Ik wil net als die discipelen met Jezus op weg gaan. En ik wil alles absorberen wat hij doet en op zoek gaan om te groeien. En ik geloof dat God een doel voor mijn leven heeft. En daar wil ik ook samen gewoon een moment voor bidden. En ik wil Marina uitnodigen, ja. Heer Jezus. Ik bid, Heer, dat er opnieuw, en misschien bij heel veel is dat al, maar dat er verlangen komt. Een honger komt om te groeien. Een honger om niet genoegen te nemen, maar waar we nu zijn. Maar dat er nog zoveel meer aan u te kennen is. Heer, er zoveel meer van u te leren is. Heer, en u daagde een Abraham uit, en een David, en een Nehemia, en de discipelen in de gemeente. U daagde hen uit om over de tijd heen te kijken. En dan zei, er is iets om naartoe te groeien. En zo geloof ik, Heer, dat u belofte heeft over onze levens. Heer, en sommigen kennen die belofte, weten dat de dingen uitgesproken zijn. En toch kunnen die soms naar de achtergrond gaan. Soms kunnen ze bedolven worden onder allerlei dingen. Heer Jezus, maar ik bid, Heer, dat u die belofte opnieuw begint op te graven. Ik bid dat er een passie en een honger zal zijn om te groeien met elkaar. Heer, omdat er een wereld is die u nodig heeft. Ik geloof, Heer, dat we impact mogen hebben op de mensen om ons heen. Heer, en ik geloof dat het niet zit in het doen, maar dat het zit in het u kennen. U werkelijk kennen, weten wie u bent. En Heilige Geest, ik bid dat u meer van onze levens gaat vullen. Maar ik bid ook dat we meer verlangen zullen hebben om te groeien naar u. Te leven voor de belofte. Heer, ik bid dat waar dingen verslapt zijn, daar waar dingen lauw geworden zijn, dat u nieuw vuur begint te geven. Daar waar de belofte vertroebeld is, dat u als het ware het raam begint schoon te vegen en opnieuw zicht geeft op wat u wil doen. Bid, Heer Jezus, dat u aanraakt op dit moment. Ik bid, Heer, voor mensen die misschien nooit gevoeld hebben dat er een belofte over hun leven ligt. Dat soms wel over anderen zien, maar niet over hun eigen leven. Ik bid, Heer, dat uw hart op dit moment begint te raken. Zeg maar, jij bent waardevol. Ik wil met jou optrekken. Ik heb je uitgekozen. Ik heb je gezien, zoals ik David zag achter zijn schapen. Waar niemand hem zag, zo zie ik jou, zoals ik hem zag. Heer Jezus, ik bid dat u gewoon begint te bewegen op dit moment. Ik bid dat u nieuwe hoop geeft, nieuwe honger, nieuwe passie. Ik bid, Heer, dat u zicht geeft op waar dingen gewoon in de weg staan. Misschien wel gewicht. Gewicht van verleden of gewicht van andere dingen. Ik bid dat u ruimte begint te geven. Bid, Heer, daar waar zonde in de weg staat, dingen binnengekomen zijn die er niet horen te zijn, dat we schoon schip zullen maken. Geraakt vanmorgen. Misschien omdat je het zicht op die belofte verloren bent. Of misschien omdat je zegt, ik heb helemaal geen belofte eigenlijk voor mijn gevoel over mijn leven. En ik heb toch op mijn hart om dan moed te vragen. En te vragen om te gaan staan, een moment hier te komen. Ik zou zo'n moment met je voor je willen bidden. Ook met anderen voor je willen bidden. En een moment te nemen om te kijken, wat zegt God tegen jou vanmorgen? Om je te bemoedigen. Sommigen voelen dat ik heb echt bemoediging nodig. Ik heb echt bemoediging nodig om even weer het zicht daarop te hebben. En misschien is dat spannend, maar weet je, ik vraag je gewoon terwijl ogen gesloten blijven om dan een moment op te staan. En naar voren te komen, ook echt graag voor je bidden.